hebt gehoord dat gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat ieder die een vrouw aanziet om haar te beheren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Als nu uw rechteroog u een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u, want het is nuttig voor u dat u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u, want het is nuttig voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam naar de hel gaat. Tot zover Gods woord. Ook een goede morgen. Een heel bemoedigend gedeelte, denk ik, om de zondagmorgen mee in te zetten. En ik kan mij zo levendig voorstellen als iemand dat voor de eerste keer zo hoort, en daarmee ook veronderstelt dat alles in de Bijbel gezegd is over waar lichamelijke intimiteit nu over gaat, dat hij hierdoor een beetje bevestigd wordt en wat dat hij al altijd heeft gedacht, namelijk, en zie je wel, dat die christenen, dat ze gespannen zijn, dat ze bekrompen zijn als het over seksualiteit gaat. Kijk maar, beheerte, welk een negatief beeld over seksualiteit. En juist die christenen die het altijd maar hebben over liefde, liefde, liefde. Kijk, als je het zo hoort, als je beheerte voelt, oprechte verlangens voor een andere vrouw, dan ga je naar de hel. In hemelsnaam, we leven toch in de 21ste eeuw. En ik denk, voor mezelf, kan ik zo'n reactie eigenlijk wel heel goed begrijpen, als we het plaatsen in de tijdsgeest waarin dat wij leven. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat wij als christenen, als we mensen willen bereiken met het evangelie, dat we daar ook begrip voor opbrengen, voor die dingen. Want ik denk dat het juist in dat verband noodzakelijk is, dat we deze dingen, dit woord van de Heer, in een veel ruimere context zien. Want laten we eerlijk zijn, oppervlakkig gezien, ik spreek wel oppervlakkig gezien, is de christelijke visie over lichamelijke intimiteit voor de buitenwereld de minst attractieve, ja, een van de minst attractieve aspecten, geloof ik, van het christendom. Ik denk dat we daar moeten nuchter over zijn. Maar er heerst, zowel in onze maatschappij en de wereld, als op christelijk erf, toch heel wat verwarring en misverstand, als het over deze dingen gaat. Maar wie dat kan doorheen prikken, wie dat kan, ja, zeg maar, doorkomen, die zal juist leren ontdekken dat lichamelijke intimiteit ten diepste, naar Bijbelse visie, een van de meest aantrekkelijke en kostbare zaken is. En daar hoop ik vanmorgen iets van te tonen. Dus er wacht me eigenlijk een grote opdracht. Maar goed, het zevende gebod, waar de Heer Jezus het over heeft, pleegt geen overspel, of zoals andere vertalingen zeggen, pleegt geen echtbreuk. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat de hedendaagse samenleving dan mijlenver van verwijderd is van dit uitdrukkelijk verbod, zoals we het hier toch vinden. Want als er één ding is dat onverdeelde aandacht krijgt in onze maatschappij, dan is het juist wel erotiek en seksualiteit. Ik denk dat we daar niet moeilijk moeten over doen. Want de dag van vandaag kan je eigenlijk zowat alles verkopen met seksualiteit en erotiek. Van zeep tot auto's. Kijk maar naar de reclamespots. Kijk maar naar wat er in de media naar ons toe komt. Dat is eigenlijk allemaal heel duidelijk, denk ik. Als er iets is waar dan mensen heen interesse voor hebben, dan kan je hun aandacht trekken met de nodige dosis erotiek. Dan verandert ineens alles. Stand-up comedian bijvoorbeeld, als hij geen inspiratie meer heeft, en hij laat zich terugvallen op gore moppen, of ja, toch wel vulgaire gedurfde uitspraken, dan is succes sowieso verzekerd. Een film van het B-niveau, een B-film, met behulp van een aantal pikante scènes, dan kan je zo'n film wel de nodige aandacht laten krijgen. En vooral als er op de DVD-box staat dat het de ongecensureerde versie is. Dan trekt het sowieso de aandacht van heel veel mensen. En we kunnen ons dat dood aan ergeren, want ik weet dat dat onder christenen toch wel erg moeilijk ligt en terecht. Maar ik denk dat het ook alles te maken heeft, in de kern, en daar moeten we eerlijk over zijn, met het feit dat lichamelijke intimiteit een hele natuurlijke behoefte is, die eigen is nu eenmaal aan de mens. Dat ligt in de kern daar toch onder aan de basis, zo geloof ik het. Dus als lichamelijke intimiteit zo essentieel is, zo een wezenlijk kenmerk uitmaakt van het menselijk bestaan, dan mag het ons ook niet verwonderen dat de Heer Jezus daar niet ver van weg kan blijven. En we zien dat in de bergreden, dat eigenlijk het tweede onderwerp is waar de Heer Jezus toch een stuk dieper op ingaat en daarover gaat spreken. En we zien dat de Heer Jezus daar met alle vrijmoedigheid over praat, en ook de Bijbel is daar heel vrijmoedig over. Kijk, dat vind ik net zo mooi dat de Heer Jezus en de Bijbel, als het over die dingen gaat, niet lichtzinnig is, maar tegelijkertijd ook niet preuts is als het over die dingen gaat. De Heer Jezus die vergoddelijkt de seksualiteit niet, zoals in onze maatschappij wel degelijk het geval is. Maar aan de andere kant verdringt hij het ook niet, zoals het wel vaak in godsdienstige kringen het geval is. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. De Heer Jezus die beseft meer dan wie ook, denk ik, dat lichamelijke intimiteit een van de meest verrukkelijke, maar ook een van de meest gevaarlijke dingen is die binnen het menselijk vermogen liggen. Het is een van de grootste aardse zegeningen die de Heer Jezus, die onze God ons geeft, toevertrouwd. En dat moet met de nodige waardigheid, nodige respect en de nodige voorzichtigheid mee omgegaan worden. Dat is wat de Heer Jezus ons op het hart wil drukken. En ik denk dat een van de grootste fouten die wij daarin kunnen maken, is dat wij geen rekening zouden houden, of het verwaarlozen, welke enorme macht uiteindelijk lichamelijke intimiteit geeft op onszelf, maar ook naar anderen toe. Ik denk dat het belangrijk is dat de Heer Jezus ons hier wil waarschuwen, om te zien dat hij ons wil waarschuwen, dat het misbruik van het goede wat God ons heeft toevertrouwd, dat dat jouw leven en het leven van een ander tot een hel kan maken. En niet alleen in dit leven, zo hebben we gelezen. Vandaar dat ik het belangrijk vind om vanmorgen, na de tijdsgeest, daarbij stil te staan van, waarom is overspel nu eigenlijk een misdaad? Waarom wordt het als een misdaad beschouwd? De Heer zegt toch nadrukkelijk, u hebt gehoord dat gezegd is, u zult geen overspel plegen. Ik denk dat het belangrijk is, vooraleer we goed kunnen begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt, en waarom dat overspel een misdaad is, dat het eerst noodzakelijk is om eerst de verkeerde redenen onder ogen te zien. Waarom overspel als een misdaad beschouwd wordt, want verkeerde redenen zijn er ook. En ik geloof zelfs dat ze voor een groot stuk verantwoordelijk zijn, waarom, en daar moeten we eerlijk in zijn, in christelijke kringen er toch een zekere terughoudendheid is als het gaat over lichamelijke intimiteit. Dat proef je, dat is gewoon zo. En dat is ook het beeld dat de maatschappij heeft ten aanzien van christenen. Hoe christenen aankijken tegen lichamelijke intimiteit, dat sluit daar heel nauw bij aan. Bij, zeg maar, die houding van een zekere terughoudendheid. Maar om dat met elkaar te ontdekken waar dat de oorsprong van ligt, moeten we eigenlijk een beetje terug in de tijd, want dat ligt eigenlijk al heel ver in de geschiedenis. Er zijn twee invloedrijke mensen die ik graag voor onze aandacht wil brengen. Dat is Thomas van Aquino en uiteindelijk, Thomas van Aquino, misschien kent je hem wel of al over gehoord, dat is een zeer invloedrijke theoloog in het Rooms-Katholicisme. En anderzijds is er Immanuel Kant, dat is een heel voorname denker die ook een grote rol gespeeld heeft in hoe dat mensen tegenwoordig denken. Hij is een van de grondleggers van de moderne filosofie en psychologie. En die Thomas van Aquino en die Immanuel Kant, die hadden allebei de opvatting dat overspel inderdaad zonde was, verkeerd was. Maar wel om heel verschillende redenen. En ik vind dat wel belangrijk dat we dat eens bij stilstaan. Want Thomas van Aquino die zei, kijk, mannen komen ertoe, zegt hij, om overspel te plegen, omdat ze geen kinderen willen. Zo kijk hij er tegenaan. Ja, het klinkt misschien lachwekkend in onze ogen, maar zo kijk hij er tegenaan. Voor hem was de enige reden om lichamelijk intiem te zijn, kinderen verwekken. En dat is nog hetgeen wat heel sterk leeft in het Rooms-Katholicisme, ook vandaag de dag. Immanuel Kant, die dacht er heel anders over. Hij zag dat de reden waarom dat mannen zoiets deden, vooral gebrek was aan zelfbeheersing. Maar zegt hij erbij, wie daaraan toe heeft, die verlaagt eigenlijk zichzelf. Hij verlaagt zich van een verstandelijk wezen naar het niveau van de dieren, zo zegt hij. Dus eigenlijk zie je dat beiden, oppervlakkig gezien, een uiteenlopende mening daarover hebben, Maar in de kern hebben ze eigenlijk toch hetzelfde uitgangspunt. En het uitgangspunt is dit, dat ze ervan overtuigd zijn dat lichamelijke intimiteit, dat dat toch maar iets raars, dat dat toch maar iets vies is. Want voor Thomas van Aquino is lichamelijke intimiteit een noodzakelijk kwaad om kinderen te verwekken. En Immanuel Kant heeft eigenlijk de indruk dat passie voor lichamelijke intimiteit, die toch bij de mens aanwezig is, dat de mens verlaagt naar een dier zonder verstand. Beide heren, hun opvatting, die laten ook vandaag hun sporen na onder de christenen. Want lichamelijke intimiteit, dat wordt toch wel een beetje stiefmoederlijk behandeld. De intimiteit tussen man en vrouw, dat is toch maar iets dat beter onder de lakens thuis hoort en in de duisternis weggestopt blijft. En ja, kijk, het is nu eenmaal een daad die moet gebeuren als je een kinderwens hebt. Die dingen leven nog heel sterk onder de christenen. Maar we moeten eerlijk zijn, en ik hoop dat we dat toch een beetje gaan beseffen, dat dit niet de manier is waarop de Bijbel, nog de Heer Jezus, over lichamelijke intimiteit spreekt. Wie de moeite zou doen en de wijsheidsboeken in de Bijbel gaat onderzoeken, en denk ik bijvoorbeeld aan het boek Spreuken, Prediker, maar voornamelijk ook Hooglied, als je daar zou in gaan verdiepen, dan zou je heel snel merken uiteindelijk dat christenen op dat vlak vaak heiliger willen zijn dan God zelf. En dat is wel een beetje moeilijk, als je wil heiliger zijn dan God zelf. Want als het over die dingen gaat, als het gaat over intimiteit tussen man en vrouw, dan ga je zien dat onze God daarover zeer openhartig en zeer onverbloemd is. Dat is wel opmerkelijk. Seksualiteit in de ogen van God, dat is een groot feest, ga je merken. Waarin man en vrouw eigenlijk vrijelijk van elkaar genieten, zonder enige schroom of schaamte. Nu moet ik wel zeggen, dat de meeste vertalingen van de Bijbel, ook onze Nederlandstaligen, als het over die passages gaat, eigenlijk nog niet voor de helft weergeven wat er oorspronkelijk staat. Dat is wel een rare vaststelling, maar dat is gewoon zo. En daarin merk je ook dat bij de vertalers er toch een zekere terughoudendheid, een zekere schroom heerst ten aanzien van die dingen. Want moesten we met elkaar de moeite doen om een bijbelstudie te doen over deze dingen, dan zouden we, denk ik, met z'n allen heel verwonderd staan over hoe de Heere God tegen deze dingen aankijkt. Hoe hij spreekt over de daad, over de intimiteit tussen man en vrouw, hoe hij spreekt over hoe mannen en vrouwen naar elkaars lichaam kijken en daarmee omgaan. Ik denk dat we misschien zelfs ons een beetje zouden beginnen ongemakkelijk te voelen, moesten we daar wat dieper bij op ingaan. Maar dat vind ik juist zo opmerkelijk, dat wij ons daar zouden een stuk ongemakkelijk bij voelen, terwijl onze God niet beschaamd was om toch die dingen in de schepping te leggen. Terwijl onze God niet beschaamd is om, zoals in Hooglied, zich erin te verheugen en het ook te prijzen. Want dat is wat we gaan ontdekken, moest je uiteindelijk dat dieper op ingaan. En dan zie je dat Gods manier van denken, of Gods manier van zien ten aanzien van die dingen, in tegenstelling tot Immanuel Kant of Thomas van Aquinas, helemaal anders is. Voor de Heere God is dat niet iets zonders en ook niet iets vies. Ja? Want lichamelijke intimiteit, als het goed functioneert, is iets heel bijzonders. Kijk, de Heer Jezus en de Bijbel, die leert ons dat overspel misbruik is van wat lichamelijke intimiteit eigenlijk behoort te zijn. Lichamelijke intimiteit is naar de gedachte van God een verenigende daad. Dat wil ik wel onderstrepen. Een verenigende daad waarin ziel, geest, lichaam, uw wil, uw denken en uw emoties verenigd worden. Kijk, de Heere God heeft de intimiteit zo uitgedacht dat wanneer je tot dat moment komt dat je jezelf, zeg maar, lichamelijk overheeft aan de ander, er een dwingende kracht werkzaam wordt die jou doet verlangen om je op elk vlak te gaan geven aan de ander. Waar jij jezelf fysiek blootgeeft, zeg maar, dan ontstaat er een verlangen om jezelf in je diepste wezen helemaal open te stellen naar de ander toe. Eindelijk komt daarin iedere keer tot uitdrukking dat je kenbaar maakt van ik behoor bij jou. Ik ben niet langer van mezelf. Ik geef mijn vrijheid op om jou te dienen, om jou lief te hebben. Ik wil graag deel uitmaken van jou. Dat is wat er daarin tot uitdrukking komt. Vandaar dat de apostel Paulus, als hij het over deze dingen heeft, heel nadrukkelijk stelt dat wanneer lichamelijke intimiteit buiten het huwelijksverband gebeurt met een vreemd iemand, dan zegt hij bijvoorbeeld, in de brief aan de Corinthiërs, de Corinthe, Romeinse, Griekse cultuur, dat deden ze het zowat met iedereen in die tijd, dan zegt hij heel nadrukkelijk, beseffen jullie niet de wanstaltigheid van een dergelijke daad? Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Corinthe 6 vers 16, belangrijk stukje toch? Of weet u niet, zegt hij, dat wie een hoer aanhangt, één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Hij verbindt er meteen de huwelijksinstelling aan. En dat is wel opmerkelijk. En we moeten een stukje daarin kunnen doordringen, want één vlees worden is meer dan enkel maar lichamelijk één worden. Dat is het eerste wat je aan denkt. Vlees, lichaam. Maar als je er in de Bijbel gaat kijken, dan zie je dat de uitdrukking vlees in veel gevallen een bredere betekenis geeft. Denk maar bijvoorbeeld, als er belofte gedaan wordt over de uitstorting van de Heilige Geest, dan wordt er gezegd, ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Dan wordt er nadrukkelijk niet bedoeld over alle lichamen, dan wordt er bedoeld over alle personen. Daar gaat het hem uiteindelijk over. Dus Paulus zegt, het afschuwelijke zegt hij, van het lichamelijk één worden met iemand vreemds, dat is omdat je op dat moment in die eenwording, zo zegt hij, één vlees wordt. Een nieuwe identiteit wordt. Een nieuw mens wordt. Een nieuw persoon wordt. Daar stuurt hij op aan. Hij zegt, jij en die ander, die worden samen één. Een nieuw persoon. En dat is nu ten diepste ook wat er in Gods verordening van het huwelijk opgesloten ligt. Eigenlijk zeg je, wanneer je huwt met de ander, ik maak mezelf helemaal kwetsbaar voor jou. Want van nu af aan wil ik met jou al mijn beslissingen nemen. Wil ik van nu af aan al mijn keuzes maken. Wil ik mijn persoonlijke vrijheid opgeven om deel uit te gaan maken van jou. Ik wil met jou een nieuw mens worden. Dat is eigenlijk wat op ten diepste bedoeld wordt. En dat is ook wat dat lichamelijke intimiteit, zoals God het bedoeld heeft, ook doet. Het zet jou aan om jezelf te geven, om jezelf toe te vertrouwen aan de ander. En daarom kan het ook maar werken binnen een huwelijksverbond. Er is een christenpsychiater die ik daarover een stukje heb gelezen. Hij is een zielenzorger en heeft daar heel veel aandacht aan besteed. En hij schrijft daarover het volgende. Hij zegt eerst, erotisch plezier, zegt hij, is het meest oppervlakkige genot van de lichamelijke intimiteit. Het is het verrukkelijke genot van een kortstondig moment. Zie je, dat bedoelt hij mee te zeggen dat dat deel van de intimiteit hetgeen is wat in onze maatschappij en onze wereld verheerlijkt en verhoddelijkt wordt. Maar dat is maar een klein stukje daarvan, zegt hij. Hij gaat verder. En hij wil ons de diepere waarde en de rijkdom daarvan tonen. Hij zegt, het zichzelf lichamelijk blootgeven wat ermee gepaard gaat en waartoe het opwekt, heeft een diepe symbolische betekenis en bezit een grote genezende kracht. Het symboliseert het blootgeven van ons innerlijk persoon, onze diepste angsten en innigste verlangens. En hij zegt, als ik met tederheid kijk naar het lichaam en de zachte streling ervaar van de ander, de vreugde geniet van geliefd te zijn en lief te hebben, lijkt het op dat moment onmogelijk om mijn ziel van mijn lichaam te scheiden. Want de persoon die mijn lichaam aanneemt, streelt tegelijk vol tederheid mijn diepste innerlijk, zo schijnt het te zijn. Vandaar, zegt hij, het houdt de steek om te stellen dat lichamelijke intimiteit enkel tot het domein van het huwelijk behoort. Want, zegt hij, en dat vind ik een heel mooi zinnetje, want aanvaarding en wederzijdse onthulling zijn niet de activiteiten van een vluchtig moment, maar het delicate weefsel van een heel mensenleven. Dat vind ik bijzonder mooi, ik ga het nog eens herhalen. Hij zegt, Aanvaarding en wederzijdse onthulling zijn niet de activiteiten van een vluchtig moment, maar het delicate weefsel van een heel mensenleven. Vandaar zegt hij het volgende over losse seksuele contacten, zoals dat zo gewoon is de dag van vandaag. Daar zegt hij het volgende over. Elke keer wanneer er uit een terloopse ontmoeting lichamelijke intimiteit voortvloeit, wordt er een stukje van de levensschenkende en genezende kracht kapot gemaakt. Hoor je wat die man uiteindelijk zegt? Hij zegt heel nadrukkelijk, als je het lichaam en het innerlijk van elkaar gaat scheiden, dan breng je jezelf en de ander een heel groot gevaar. Als je jezelf enkel fysiek één maakt met iemand, zonder dat je jezelf daarbij volledig wil geven, dan doe je eigenlijk iets wat er natuurlijk is, wat van nature gezien volkomen samengaat, dan doe je dat eigenlijk geweld aan. Dat is wat deze man hier nadrukkelijk zegt. Als je lichamelijke intimiteit verlangt van de ander, zonder dat je jezelf daarbij volledig wil geven, dan zeg je als het ware, ik wil lichamelijke intimiteit met jou, maar ik wil mij niet kwetsbaar opstellen ten aanzien van jou. Ik wil mezelf niet binden aan jou. Ik wil mijn persoonlijke vrijheid niet opgeven voor jou. Of anders gezegd, zeg je, ik heb eigenlijk geen liefde genoeg voor jou om mijn leven met jou te delen. In een huwelijksverbond. Kijk, als je die keuze maakt, zegt deze man, dan doe je uiteindelijk de lichamelijke intimiteit geweld aan door twee zaken te gaan scheiden. Lichaam en jouw innerlijk, die volkomen bij, en natuurlijk bij elkaar behoren. En dat is wat je natuurlijk doet bij losse contacten. Daar had het wel over de lichamelijke kant. Maar het innerlijk wordt er volledig van losgekoppeld. Er wordt eigenlijk van lichamelijke intimiteit gebruik gemaakt, niet als een verenigende daad, maar enkel en alleen maar om het plezier. En als je zo dan er tegenaan kijkt, als je dat in praktijk brengt, zegt hij, dan ga je eigenlijk jezelf, je eigen ziel geweld aandoen. Kijk, wanneer dat lichamelijke intimiteit goed functioneert in een huwelijk, dan werkt het als een vorm, dat is dus ook het omschrijven van huwelijksvernieuwing. In een huwelijk hernieuw je en verdiep je iedere keer het vermogen om elkaar volkomen te vertrouwen, steeds weer opnieuw. Eigenlijk ga je iedere keer jezelf kwetsbaar opstellen voor de ander. Je vertrouwt jezelf volkomen toe in de armen van de ander. En eigenlijk hernieuw je jouw toewijding aan de belofte die je in beginsel hebt gemaakt. Kijk, wie lichamelijke intimiteit zoekt buiten het huwelijk, die gaat eigenlijk steeds meer die vertrouwenscreërende functie die erin opgesloten ligt in zichzelf gaan verwoesten. Je verwoest in jezelf die kostbare gave die God geschonken heeft om jezelf volledig te kunnen toevertrouwen aan iemand anders. En naarmate dat je dat meer doet, losse seksuele contacten, en daar zijn de gevolgen enorm dramatisch van, wordt het steeds moeilijker en moeilijker voor zo iemand om zichzelf nog te kunnen toevertrouwen aan iemand anders. Maar iedere keer wordt dat vertrouwen geschonden. Iedere keer wordt er dat tegenin gegaan. En de schade die dat emotioneel en geestelijk met zich meebrengt, ik denk dat dat enorm gigantisch is en niet meer te overzien is in onze maatschappij, wat dat allemaal teweeg brengt. Vandaar dat de Jezus overspel ziet als een misdaad, omdat lichamelijke intimiteit een alles verenigende daad is, die enkel bedoeld is om in een verregaand engagement, een wederzijds engagement en een huwelijksverbond te beleven. Wie het buiten het huwelijk gebruikt als een soort genotsmiddel, zoals het nu vaak gebruikt wordt, die doet eigenlijk zichzelf geweld aan. Hij gaat zijn eigen zelfvertrouwen verwoesten en hij zal niet meer in staat zijn op de duur om zich nog volkomen te kunnen toevertrouwen aan iemand anders. En hetzelfde wordt ook gewekt bij degene met wie dat uiteindelijk bedreven wordt. Zie je, broeders en zusters, dat is eigenlijk de reden waarom dat de Heer Jezus hier in dit stukje zijn discipelen aanstuurt om een passie te ontwikkelen om rein te zijn. Maar voordat we daar kunnen aan toekomen, moeten we eerst, net zoals we dat gedaan hebben bij het vorige gebod, gij zult niet doden, zien we dat de ware toedracht is van dat gebod. Gij zult geen overspel plegen, dat volgens de Heer Jezus eigenlijk veel verder reikt dan zich enkel fysiek te onthouden van elke vorm van ongeoorloofd seksueel verkeer. Hij gaat dan veel verder zijn. Dat is mijn tweede punt. De Heer Jezus, u moet ons eigenlijk duidelijk maken dat overspel bovenal een zaak is van het hart. Kijk maar in vers 28. Maar ik zeg u, dat ieder die een vrouw aanziet om haar te beheren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Ik denk dat voor iedereen duidelijk is, dat in onze maatschappij de waarden en de normen steeds verder afglijden. En dat de grenzen, de baken, steeds verder verzet en verzet en verzet worden. Ik denk dat iedereen dat wel merkt. Want de tendens vandaag, die bestaat er eigenlijk in, om de regels aan te passen aan onze voorkeur en onze gedragingen, in de plaats van ons gedrag aan te passen aan de regels. Dat is de tendens die eigenlijk vandaag de dag heerst. En er zijn vele moderne denkers die ons willen overtuigen van het feit dat vreemd gaan, want zo klinkt het wel wat populairder dan overspel plegen of echtbreuk plegen, ze willen ons overtuigen dat vreemd gaan eigenlijk wel geoorloofd is, als er maar liefdevolle gevoelens mee gemoeid zijn. Als er liefdevolle gevoelens mee gemoeid zijn, dan is het geoorloofd. Ja, iets wat dat zo goed aanvoelt, dat kan toch onmogelijk verkeerd zijn? Want zo hoor je mensen er vaak ook over praten. Ik voel me daar zo goed bij. Wel, ik moet eerlijk zeggen dat Hitler ook hetzelfde dacht, wanneer hij duizenden mensen door de schouw jaagde van zijn concentratiekampen. Hij voelde zich daar ook heel goed bij. Met andere woorden, onze gevoelens zijn geen maatstaf om goed en kwaad af te meten. Als we onze gevoelens als een maatstaf gebruiken, dan kunnen we, zoals ik al aangehaald heb, ook niet Hitler en het nazisme veroordelen voor wat ze gedaan hebben. Want ze voelden zich daar ook heel goed bij. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien, want het hedendaagse christendom wordt geweldig onder druk gezet om deze denkwijzen te gaan aanvaarden als normaal. Omdat het zo normaal is in onze samenleving. Kijk, als onze samenleving steeds verder in een bepaalde richting verwijderd wordt van dat zevende gebod, dan zien we dat de Heer Jezus nadrukkelijk een andere kant uitgaat. Dat is wat in dit gedeelte naar boven komt. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om u te zeggen dat vers 28 eigenlijk in geen enkele vertaling correct weergegeven wordt. De meeste vertalingen hebben het hier over ieder die een vrouw ziet of aankijkt om haar te beheren. Maar in de oorspronkelijke tekst geeft dat kijken de bedoeling om beheerd te wekken bij de ander. Ja, ik weet het. Dat is niet wat je in uw Nederlandse vertalingen terugvindt. Ik heb de meeste gekeken en dat is niet zo. Maar de meeste hedendaagse uitleggers zijn het over eens dat dit werkelijk de toedracht is van deze woorden die de Heer Jezus zegt. Dus het gaat er niet zozeer om het feit dat een man een vrouw aankijkt en door haar verschijning, zeg maar, geprikkeld is en zich tot haar aangetrokken weet, maar zo wordt het vaak uitgelegd, daar is op zich niks mis mee. Ik denk dat we dat voor eens en voor altijd duidelijk moeten stellen. Dat is niet bij beheerte naar een vrouw aankijken wat de Heer Jezus hier bedoelt. Nee, dat is gewoon puur menselijk. Moest dat niet de uitwerking zijn van de bekoorlijkheid die een man ontdekt in een vrouw en omgekeerd, dan zal er hier niemand van ons zitten vanmorgen. Dan waren we niet eens verwekt. Dat maakt gewoon deel uit van het goede, wat dat God in zijn schepping heeft gelegd. Het is een heel normale zaak, en wie dat dan niet voelt, die zou best een keer aan de dokter gaan, denk ik. Ik denk dat we daar gewoon nuchter en eerlijk moeten zijn. Wat de Heer Jezus op doet, is het kijken van een man naar een vrouw, met de intentie om bij haar beheerte op te wekken. Dat de Heer Jezus eigenlijk met de vinger wijst, en dat komt heel dicht bij de deur in onze hedendaagse samenleving, wat de Heer Jezus de vinger oplegt is dit, iets wat wij noemen met elkaar flirtgedrag, het verlokken, het verleiden, het opwekken en het aansporen van beheerte bij de ander. Ik heb ook vele jaren gaan werken, en ook met vrouwen gewerkt, en ik weet hoe het er vaak aan toe gaat, dat deze dingen nooit ver af zijn. Maar de Heer Jezus zegt heel nadrukkelijk, wie door flirtgedrag, verlokking, verleiding, beheerte opwekt bij een vrouw, of dat het nu een spelletje is, want zo wordt het vaak voorgesteld in ons dagen, het is een spelletje, of dat het nu werkelijk met de bedoeling is om haar zover te krijgen, of dat hij nu werkelijk tot die daad komt, dat speelt eigenlijk allemaal geen rol. De Heer Jezus zegt, zo iemand geeft alleen zijn hart overspel met haar gepleegd. Dus u begrijpt, denk ik, dat hiermee een einde komt aan die gebruikelijke vraag die er heerst, als het over deze dingen houdt van, hoe ver mag je, of hoe ver kan ik in deze dingen gaan? Ik denk dat de Heer Jezus heel duidelijk is, en zegt, nergens. Ik denk dat de Heer Jezus heel duidelijk is, en stelt van, mensen, wees daarmee voorzichtig, pas daarmee op. Als die gedachte in jouw hart opkomt, dan moet je daar radicaal mee omgaan. Daar gaan we verder nog over denken. Dus de Heer Jezus die wijst wederom in de richting van ons hart. Hij zegt dat daar die dingen hun oorsprong kennen. En wie van ons durft vanmorgen in vrijmoedigheid te zeggen dat hij zich nog nooit niet op een of andere manier daaraan heeft schuldig gemaakt? Ik denk dat het veel dichterbij ligt. En vooral denk ik ook aan onze jonge mensen. Als ik zie, ook bij mijn eigen kinderen, hoe gemakkelijk er met die zaken omgesprongen wordt, hoe lichamelijk jonge mensen met elkaar omgaan, dan hebben ze geen notie van op welk gevaarlijk terrein ze zich hier begeven. Die dingen, die gevoelens en die verlangens zijn enorm sterk. En daar kunnen we zomaar niet lichtzinnig mee omgaan. Dat is wat de Heer Jezus ons eigenlijk op wijst. Wat de Heer Jezus van zijn discipelen verwacht, vinden we eigenlijk dramatisch omschreven in die versen vanaf vers 29. Daar staat hij, als nu uw rechteroog u een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u. Want het is nuttig voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u, want het is nuttig voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam naar de hel gaat. Doorheen de geschiedenis zijn het toch sommige mensen geweest die de woorden van de Heer Jezus zeer letterlijk hebben genomen. En kerkvader Origenes bijvoorbeeld, die het moe was dat hij verzocht werd op seksueel vlak, die besloot om zeer drastische maatregelen te nemen, om niet meer aan die zonde blootgesteld te worden, en hij castreerde zichzelf. Nu, denk niet dat dat de bedoeling is van wat de Heer Jezus hier bedoelt. Een zeer drastische handeling die deze man deed. Maar laten we eens nadenken over wat de Heer Jezus zegt. Stel dat hij het letterlijk bedoelt. Stel dat ik nu mijn rechteroog zou verwijderen. Zou dat dan mij verhinderen om met mijn linkeroog met verkeerde intenties naar een vrouw te kijken? Denk het niet, hè? En zelfs als ik ook nog mijn linkeroog uit zou trekken of verwijderen, zou mij dat verhinderen om uiteindelijk in mijn gedachten te staren naar wat dat verboden en ongeoorloofd is? Zie je, de Heer Jezus wil ons iets heel dramatisch voorstellen om aan te tonen dat wij als zijn discipelen drastisch moeten omgaan als het gaat over zonde in ons leven. We mogen het niet koesteren. We kunnen er niet mee flirten en we kunnen ook niet zo'n beetje genieten van een beetje aan de randjes te knabbelen. Ken je dat? Ik denk dat de Heer Jezus daar heel duidelijk in is. Hij wil dat we zonde gaan haten en dat we het met wortel en tak uitroeien in ons leven. Want de Heer Jezus die wil eigenlijk dat wij mensen zijn die passioneel gedreven zijn om rein te zijn voor God. Dat zoekt hij bij ons. We zingen het ook in zoveel liederen. We drukken het uit, maak mij rein voor u. Dat zingen we toch allemaal met oprechte verlangens. Dat is wat de Heer Jezus nou zoekt bij ons. Een passie, een gedrevenheid om rein te zijn voor God. En dan is het noodzakelijk, zoals de Heer Jezus hier aangeeft, dat we een radicale houding hebben ten aanzien van de zonde in ons leven. Diezelfde radicale houding, die wordt ons eigenlijk ook opgedragen door de apostel Paulus in Kolossen hoofdstuk 3 vers 5 en 6. Dat wil ik toch nog even met u erbij nemen. Kolossen 3, vers 5 en 6. Daar vinden we, wat Paulus zegt, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Dat is de bezitterigheid die hierbij hoort. Die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. Zie je dezelfde gedachte? Om welke dingen de toorn van God komt. De Heer Jezus wijst ons ook welke weg, of beter gezegd, waar die weg toe leidt, de toorn van God. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat in onze generatie, of onze generaties er wat lichtzinnig omgesprongen wordt met zonde. Dat heeft ook alles weer te maken met de tijdsgeest die zo kenmerkend is voor de dag van vandaag. Want zonde wordt geen zonde meer genoemd. Het wordt gezien als een stoornis, een afwijking of een ziekte. En dus moet je in therapie gaan. Je moet behandeld worden, mag absoluut niet veroordeeld worden. Het moet behandeld worden en je moet er je absoluut niet van bekeren. Dat is niet wat er aangegeven wordt. Je mag het niet onderdrukken, want je zou uiteindelijk geestelijk beschadigd kunnen worden. Dat is de mentaliteit die hier heerst en dat zijpelt ook door op het christelijk erf. Maar laten we daarin toch heel duidelijk zijn. Inderdaad is het zo dat zonde verleidt en verstrikt en vele meelijwekkende slachtoffers maakt. Als je kijkt wat drugsverslaving, alcoholverslaving en dergelijke meer kan aanrichten bij mensen, is dat vaak heel tragisch. Maar geen van die slachtoffers zijn passieve slachtoffers. Wat bedoel ik daarmee? Uiteindelijk is het in de meeste gevallen toch het gevolg van een eigen keuze die je maakt. Het is het geval, dat is toch het geval, denk ik, als je daar toch wat dieper over nadenkt. Maar de Heer Jezus wil ons duidelijk maken dat in zijn leer zonde maar één uitkomst kent. En dat is de hel. En dat is de reden waarom dat we er ook zo ernstig moeten mee omgaan in ons leven. Broeders en zusters, hoe zouden wij nog kunnen leven in die dingen waarvoor dat de Heer Jezus in onze plaats gestorven is? Hoe zouden wij daarin kunnen leven? En ik denk dat het heel belangrijk is vanmorgen dat de stap naar wat we overdenken heel kort bijligt, maar wat we vanmorgen opnieuw weer gaan doen. Als we het gehad hebben over de vertrouwenscreërende functie die lichamelijke intimiteit tussen mensen heeft, dan is het zo weer bijzonder om ook te zien dat in de geloofsgemeenschap de Heer Jezus ons die tekenen hier aanreikt. Die tekenen die hij aanreikt naar ons toe, die volkomen getuigen van zijn zelfovergave. Zich volledig geven voor ons. Daar wordt er nadrukkelijk in gezien. De Heer Jezus heeft heel ver gegaan om onze liefde te kunnen winnen, broeders en zusters. Hij gaf zichzelf volkomen tot in de dood. En als het goed is, als we de Heer Jezus zien door het oog van geloof, als we zijn tegenwoordigheid komen vanmorgen en zijn liefdevolle overgave zien, hoe de Heer Jezus zich zo gaf, zich zo bloot gaf, en wat er met hem gebeurd is, wat dan noodzakelijk was om onze liefde te kunnen winnen, als we dat echt gaan zien, dan kan het niet anders dat het ons ook aantrekt om ons opnieuw weer te geven vanmorgen aan hem. Want het zijn de tekenen van het nieuwe verbond. En als het goed is, verlangen we met elkaar onze verbondsrelatie die we hebben met de Heer Jezus te vernieuwen. En zeggen we met elkaar, ach Heer Jezus, als ik u zo zie, de liefde die jij voor mij hebt en uw overgave, dan kan ik niet anders dan mezelf opnieuw ook weer volkomen geven aan u. Zie je dat de sprong niet zo ver ligt? Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Dat deze tekenen, deze ceremonie die we doen, de bedoeling heeft om het geloofsvertrouwen, de vertrouwensrelatie tussen ons en de Heer Jezus, onze God, te gaan versterken. Hij overtuigt ons weer opnieuw van zijn liefde en het vertrouwen dat hij heeft, het vertrouwen dat hij ons schenkt, hè? Geef het aan jullie, zegt hij, want ik kom zeker terug. Ik geef het als tekenen van mijn liefde. En dan mogen wij hem op onze zin antwoorden, ja Heer, en wij vertrouwen ons volledig aan u toe. En dan gaat ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus steeds opnieuw versterkt worden. Want deze gemeenschap die we daarin met de Heer Jezus mogen hebben, heeft echt een vertrouwenscreërende functie, zoals ook de intimiteit in een huwelijksrelatie dezelfde functie.